Dit is een podcast van Clara.
Terwijl in Dessau duchtig wordt ontworpen, experimenteel en industrieel, gaat ook het leven van Henri van de Velde verder.
En het is niet van de Velde die wil terugkeren naar België, nee.
Werner Adriaensens vertelt hoe hij bij de Nederlandse kunstverzamelaar Helene Kruller-Müller terechtkomt.
En klikt dat ook enorm goed met Helene Kruller-Müller?
Ook Victor Bourgeois speelde daar een rol in, weet Ivan Strauwe.
Het zijn eigenlijk de broeders Bourgeois die ervoor zorgen dat Henri van de Velde terug op het toneel verschijnt in Brussel.
Veronique Bone schetst hoe het kunstonderwijs in België wordt georganiseerd.
De Beaux-Arts-scholen of de Sint-Lucas-scholen.
Marc Dubois presenteert de docenten die Henri van de Velde voor zijn school in Terkamere kon aantrekken.
Architecten als Bourgeois en Hoste in het begin.
En Henri van de Velde's opvolger als directeur aan de school, schrijver Herman Teirlinck.
De stijl van de man van heden en van morgen, de moderne man.
Ja, die zingt de lof van zijn voorganger.
Henri van de Velde zit in Zwitserland, in Oetville, wil daar eigenlijk ook een school oprichten. Ik vind geen financiering, dat lukt niet. En dan is er een dame die in zijn leven opduikt en dat is Helene Kruller-Müller. Helene Kruller-Müller, die al verschillende grote architecten versleten heeft voor haar museum, die ze onbekwaam vindt. En het is Berlage, Hendrik Petrus Berlage, die zegt van ja, er is een groot architect die zonder werk zit voor het moment, dat is Henri van de Velde. En in tegenstelling tot al zijn voorgangers klikt dat ook enorm goed met Helene Kruller-Müller. Hij begint daar in 1920. Dan komt weer de geschiedenis. Je ziet alles in het leven van Van de Velde speelt mee. Want wat wordt er belangrijk voor Helene Kruller-Müller? Wat is er belangrijk? Van de Velde is niet alleen de architect, maar Van de Velde is ook schilder geweest. Heeft in die artistieke milieus rond 1900 gecirculeerd. En wat is eigenlijk de hoofdhobby van mevrouw Kruller-Müller? Is schilderijen verzamelen tot één werk per dag op een bepaald moment. De grootste collectie Van Gogh buiten het Van Gogh Museum zit in het Kruller-Müller Museum. En dan komt Van de Velde natuurlijk erg van pas. Hij heeft in Duitsland gezeten. Hij kent al de grote collectioneurs die vaak ook moeten verkopen om de schuld van Duitsland af te lossen. Worden er belastingen geheven. Hij weet ook waar dat er goede werken zitten die los kunnen geweekt worden. Hij kent heel die geschiedenis goed. Dus eigenlijk naast architect is hij ook psychologisch. Ja, wordt hij eigenlijk haar kunstconseiller, als je kan het zo noemen. Op dat moment wordt er ook enorm veel gekocht, ook veel Belgische kunst. Al die werken komen daar dan terecht in die periode. Hij is dan ook architect, maar het is zijn hoofddoel. Hij zou heel graag naar België terugkeren. Maar dat geeft een enorm probleem. Een enorm probleem dat in 1922 aan het licht komt door Emile van der Velde. De socialist Emile van der Velde. Je hebt het tweede congres, vredescongres in Den Haag. Het eerste was in Stockholm. En dat is tijdens de oorlog, tweede in Den Haag. En het socialistisch congres, sorry, in Den Haag. En daar wordt elke dag door Emile van der Velde verslag uitgebracht in Le Peuple. En op een vrije dag schrijft hij zijn verslagje. Het is een vrije dag en we zijn uitgenodigd bij Kruller-Müller om de collectie te zien. Er was nog geen museum, dus dat was een voorrecht. En in de laatste paragraaf schrijft hij dat hij zo blij is van zijn oude vriend Henri van de Velde teruggezien te hebben, die zoveel verwezenlijkt heeft voor België. En er zou een grote tentoonstelling van decoratieve kunsten plaatsgrijpen in Parijs, in 1924 nog op dat moment. En als België iemand de leiding daarvoor zou moeten geven, is het Henri van de Velde.
Dat ik vergeten te vermelden ben, op het moment dat hij in 21 een reis maakt naar Nederland, was het niet alleen om Theo van Doesburg op te zoeken, maar ook om Henri van de Velde, die ondertussen in Nederland was, om daarmee contact op te nemen, omdat hij via een van de mentoren van zijn broer Pierre Bourgeois, dat was Georges Eekhout, op de hoogte was dat Henri van de Velde op zoek was naar een jongere generatie architecten die hem zouden kunnen uitnodigen in Brussel om nog eens een lezing te geven, om nog eens publiek aanwezig te zijn na de oorlog. En het zijn eigenlijk de broeders Bourgeois die ervoor zorgen dat Henri van de Velde terug op het culturele toneel verschijnt in Brussel in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog.
De belangrijkste tijdschrift in de jaren 20 is La Cité, uitgegeven in Brussel hier. En daar staan artikels in over Theo van Doesburg. Bijvoorbeeld in 24 staat een zeer uitvoerig artikel geschreven door van Doesburg over architectuur en kleur. Ook artikels in 25. Heel veel mensen gaan kijken naar Parijs, naar de grote expositie. Dat wordt ook getoond. Duitsland is dan nog niet aanwezig, hè, want dat was nog iets te vroeg. Maar dan bijvoorbeeld krijg je artikels over Le Corbusier in La Cité. En ook worden boeken besproken die in Duitsland uitkomen met het werk van Gropius, het werk van andere architecten op dat ogenblik in Duitsland. Mensen in Nederland die, laten we zeggen, de laatste periode meegemaakt hebben. Dessau vanaf 6, 27, 28. In Nederland is dat een hele groep mensen. In België is dat bijna niet. Waarom? Omdat in 26 Van der Velde de opdracht krijgt een school kan starten in La Cambre, het Institut Supérieur d'Art Décoratif, onder Camille Huismans. Camille Huismans heeft eigenlijk alles gedaan om Van der Velde terug te krijgen na een periode Zwitserland en Nederland. Bij de familie Kroller-Müller om Van der Velde terug te krijgen. Hij is dan aangesteld als prof in geschiedenisarchitectuur in Gent aan de universiteit.
Men heeft in 1925 ook verkiezingen. Socialisten komen in de regering en je hebt Camille Huismans, die minister van kunsten en onderwijs wordt. Ze brengen dat in orde voor Henri van der Velde. Er wordt gepubliceerd dat hij de Belgische nationaliteit heeft, want dat is een dubieuze situatie. En het is niet van der Velde die wil terugkeren naar België. Nee, de regering vraagt aan Henri van der Velde of hij naar België zou willen terugkeren om een kunstschool naar het model van Weimar op te richten.
Er zijn heel veel gelijkenissen. La Cambre heeft Van der Velde kunnen oprichten in 1927. Dus hij is dan terug naar België gehaald door onder andere Camille Huismans, die dan minister was van Onderwijs en de Kunsten. Die heeft ervoor gezorgd dat hij een school kon oprichten, eigenlijk als de eerste school voor de kunsten dan wel. Al wou Henri van der Velde eigenlijk eerder bij de techniek en le métier d'art zitten in plaats van bij de kunsten. Maar dat ging dan niet, omdat dat niet onder het ministerschap, daar zitten we dan een beetje in de politieke spelletjes. Maar dat was dan eigenlijk de eerste kunstschool op hoger niveau, dus derde graadsniveau, van de staat. Dus anders had je altijd de Beaux-Arts scholen of de Sint-Lucas scholen. Dus Sint-Lucas de technische school, Beaux-Arts scholen de echte kunstscholen. De Beaux-Arts scholen die ook door de gemeentes beheerd werden. En dan kan Henri van der Velde starten met een nieuwe school, La Cambre, waar hij dezelfde pedagogische principes kan toepassen zoals hij dat ook heeft kunnen doen in Weimar. Zijn kunstgewerbeschool is gesloten in 14 en La Cambre start pas in 27, dus er zit wel een periode tussen. En hij zegt het dan ook zelf, niet hij alleen, maar ook de politiek, ook de architecten in die periode zeggen van we hebben 30 jaar achterstand in alles wat het industrieel design is voor België. En dat moet opgekrikt worden.
En dan ook wordt directeur van Ter Kamer. En dan kiest hij ook een beetje hetzelfde principe wat nadien wordt beschouwd als een soort het Belgisch Bauhaus, waar hetzelfde principe van opleiding wordt gegeven, vakmanschap. En hij kiest een aantal leraars die zeer divers zijn. Architecten als Bourgeois en Hoste in het begin. En dan Eggeriks voor stedenbouw. Men krijgt Minne voor typografie, enzovoort. Dus er wordt een leraarbestand samengesteld, gelijk in het Bauhaus.
En dan krijg je in 1926 het project van Ter Kameren, schooljaar 27-28, eerste academiejaar. Ja, de kunstgewerbeschool is gestopt. Er zit ook nog een hele reflectiefase bij. Hij was ook heel erg op de hoogte wat er in Bauhaus onder Gropius gebeurde. En gaat eigenlijk die fase ook meenemen in het Belgische Bauhaus, dan Ter Kameren, waar hij ook nauwgezet zijn leraars zal kiezen. Mensen die hun merites hebben, wat ze al gedaan hebben, die niet zozeer gemaakt zijn voor het onderwijs, maar wel voor wat ze gedaan hebben. Elisabeth de Sadeleer, dochter van Valerius de Sadeleer, die ondertussen een beroemdheid is als tapijtknoopster naar ontwerpen van kartons van beroemde kunstenaars van die periode. Zij kan dat goed, zij kan dat goed vertalen. Zij moet dat overbrengen aan een nieuwe generatie studenten. Albert van Uffel, die iedereen kent van de Basiliek van Koekelberg, wordt niet aangenomen voor architectuur. Het zal misschien niet verbazen, het gebouw is niet zo populair, maar moet ik Basiliek van Koekelberg het interieur zien? Of de woningen van Van Uffel, de interieurs? Dan zie je een fantastisch meubelontwerper. Die gaat eigenlijk de cursus bij Benisterie gaan geven. Hoe maak je meubel, hoe concipieer je meubel, dergelijke meer. Kunsttechniek worden ook gekoppeld daaraan. Je moet, als je een tapijt ontwerpt, moet je ook weten hoe dat je het geknoopt wordt, dat je de beperkingen, de mogelijkheden krijgt. En je ziet, daar zit eigenlijk een heel logische evolutie in. Kunstgewerbeschule Weimar, eerste fase van Bauhaus die geassimileerd wordt.
Aan La Cambre werd er echt gevraagd dat de leerlingen die zich, of de studenten die zich inschreven, dat die eigenlijk al een eerste vorming hadden. Ofwel aan een technische school, ofwel aan een kunstschool, ofwel zelfs aan de universiteit, of als ze bijvoorbeeld ingenieurstudies hadden gedaan. Maar er werd gezegd van, die vooropleiding is niet goed genoeg. Daarmee hebben we geen werklieden, geen artisanale mensen die genoeg gevormd zijn. Dus ze moeten zich kunnen perfectioneren. En daarvoor werd de school dan echt gezien als een verdere opleiding, om eigenlijk de toegepaste kunsten te kunnen gelijkstellen met alles wat bijvoorbeeld de liberale beroepen waren, zodanig dat je eigenlijk een even groot perfectionisme kon krijgen en op gelijke voet staan met een andere mens die aan de UNIF bijvoorbeeld had gestudeerd. Van de Velde kan van in het begin eigenlijk een hele schone crew van mensen aanstellen. De architecten die bijvoorbeeld aangesteld waren, die hadden al wel een renommee. Dus die hadden al wel een gekendheid. Victor Bourgeois was plots gekend geworden met zijn cité die hij in Sint-Agatha-Berchem in 1923 al had kunnen bouwen. Huip Hoste bijvoorbeeld. Maar die heeft dan eigenlijk halverwege het eerste jaar is die moeten aftreden wegens een werfongeluk. Dat is gebeurd op een werf van hem. Dus daarom moest hij aftreden als professor. Maar zo zie je dan ook dat binnen La Cambre eigenlijk van in het begin een beetje ook in de architectuur de verschillende stromingen zo'n beetje vertegenwoordigd waren. Van der Zwalmen, Eggerichs, Pomp, Host, Victor Bourgeois. En dat maakt ook deel uit van de moeilijkheid van de school, maar ook wel van de rijkheid van de school, dat die verschillende visies wel allemaal er samenkwamen. Elisabeth de Sadeleer voor het weefatelier, Herman Terlink dan ook voor het theater, Joris Minne voor alles wat de druktechnieken zijn en reclame. Dus dat was dan bijvoorbeeld ook een vak. De reclame was ook een nieuw vak dat dan gegeven werd, wat dat bijvoorbeeld ook aan de Bauhaus was, maar nog niet in de kunstgewerbeschule. Maar dat is ook eigen aan zijn tijd. Fotografie is er lang niet geweest, dat is er nu wel. Maar daar zat waarschijnlijk in de druktechnieken. Werd er met fotografie gewerkt, maar fotografie was geen vak op zich. Ook niet op de Bauhaus trouwens, was dat heel lang geen officieel vak.
Kan iets ooit schoon zijn dat niet mocht nuttig wezen? Aan het gezag van zulke uitspraken voert Van de Velde zijn vorderingen naar een nieuwe, moderne stijl. De stijl van de man van heden en van morgen. De moderne man die de lijkgewaden heeft afgelegd. Want de moderne man heeft zich zegevierden ontpopt en voelt zich baden in een tijd die hem gelijk bronnenwater ontsteekt. De moderne man wast zich, kleedt zich, eet en drinkt, arbeidt en leest en treedt geheel anders aan dan de oude man die een geborduurde spreuk op zijn handdoek van doen had en een versje op zijn bierpot en een gebloemde doopnaam op zijn theekopje, geschilderde vis en kreeft op zijn borden en gebeitelde engeltjes op het deksel van zijn soepterrine. De moderne man eist alleen nuttige, doelmatige, zuivere bruikbaarheid van de dagelijkse dingen, die niet tijdrovend, maar vriendelijk en behulpzaam moeten zijn. En wat hij van die dingen eist, eist hij van zijn kleren en van zijn meubels. en wat hij van zijn nuttige kleren en meubels eist. Eist hij van zijn woning en van de huizen die zijn stad uitmaken en van de nuttige wegen met heerlijke curvingen en rijdbaar asfalt die door de landen varen. Aldus leidt het nuttige tot het perfecte. En in de perfectie ligt de voorwaarde van alle schoonheid.
Teylinck heeft ook nog een fijne biografie in zijn tijd te plaatsen, maar hij heeft ook een biografie over Van Velde geschreven. Dus daarin merk je hoe hij ook opkeek naar de meester. En er zijn ook tal van interviews nog gedaan met studenten die de eerste 10, 15 jaar aan de school gestudeerd hebben, waarin er ook gevraagd wordt van wat was de invloed van de meester, van de directeur. En dan merk je dat dat ook onder Teylinck dat dat nog heel hard doorleefde. Dus en in de geschriften van Teylinck zie je het ook, dat hij neemt die gewoon ook verder op, de principes van de Velde.
Met dan als culminatiepunt eigenlijk de internationale tentoonstelling in Parijs in 1937, de Exposition des Arts et Techniques, de opvolger van Parijs 1925, de Exposition des Arts Décoratifs. Daar is het niet meer in 1937 Horta die het paviljoen gaat bouwen. Het is Van de Velde die het paviljoen gaat bouwen. Wie wordt er aan het hoofd gesteld van als commissaris-generaal? Niet een edelman zoals in 1925, nee, Raymond Vaxelaire. Van de Velde heeft dat allemaal in de hand. Wie is Raymond Vaxelaire? Is de eigenaar van Au Bon Marché, het luxueuze groot warenhuis in Brussel, een industrieel... Ook een heel interessant programma dat Van de Velde uitwerkt. Men had de traditie van speciaal voor een internationale tentoonstelling of wereldtentoonstelling te ontwerpen, een soort van prototypes te zetten. Dat gaat ook gebeuren voor 1937, maar Van de Velde wil absoluut ook dat een commissie een keuze maakt van uitzonderlijke objecten die in de handel te verkrijgen zijn. Dus niet speciaal gemaakt ervoor. En eigenlijk ga je heel die generatie van ter kameren van die eerste jaren gaan eigenlijk tentoonstellen in Parijs in 1937. Mensen die er afgestudeerd zijn, die ondertussen in de nijverheid of de industrie zitten waar men producten van kan tonen, die al in de handel zijn. Maar men krijgt eigenlijk een hele ommekeer van de decoratieve kunsten in België in die periode en Belgisch paviljoen. Het haalt de internationale pers. Van de Velde is een dergelijke grootheid dat hij in 1939 voor de wereldtentoonstelling in New York ook nog eens het Belgisch paviljoen zal bouwen, ontwerpen, laten bouwen en volgens zijn programma zal inrichten. Jammer genoeg hebben we daar de vruchten niet van geplukt, omdat de tentoonstelling, ja, in 1940 is er een nieuw onheil dat Europa overspoelt en dat er eigenlijk ja, niet de mogelijkheden zijn om daar dan echt een gevolg aan te kunnen geven.
Maar natuurlijk, het probleem was natuurlijk dat de school door de tijd heen wel telkens mee heeft moeten evolueren met de onderwijshervormingen die in België gebeurd zijn. Dus dat was dan natuurlijk wel het probleem in 1936 bijvoorbeeld, het diploma van architectuur dat ingesteld wordt, terwijl op zich was Lacombe een vormingsschool, dus je krijgt een attest dat je een vorming hebt gedaan, maar je hebt geen diploma. En zo moet de school verder zich wringen in het politieke, wat dat dan ook tot spanningen leidt, waardoor dat dan uiteindelijk het architectuurinstituut afgescheiden wordt van de rest van de kunsten. En waardoor dat in 2010 de architectuurschool ook is opgenomen geweest in de universiteit en de kunstenschool nog verder kan blijven bestaan.
Als we zijn leerlingen mogen geloven, was hij een zeer begenadigd docent. Zijn leerlingen zijn wellicht bekender dan hijzelf. Het is een hele waaier van heel uiteenlopende figuren. Willy van der Meer bijvoorbeeld is een leerling van hem. Maar ook Lucien Engels, dat zijn twee naoorlogse figuren natuurlijk. Ook, dat is vroeger Maxime Wijnands. Maxime Wijnands die in Hofstade het strandgebouw heeft ontworpen. Prachtig gebouw. Maar ook bijvoorbeeld Charles van den Hoven, de postmoderne Luikse architect. Charles van den Hoven die altijd zou gezegd hebben, ik heb geleerd van bourgeois om elke ochtend met frisse ogen op te staan en de wereld opnieuw te bekijken op een frisse manier. maar ook Maurice Culot, de man achter de archief d'architectuur moderne, die in de jaren 70, jaren 80 een hele postmoderne cultuur in Brussel tot stand brengt. En al die figuren, het zijn er meer dan 100, zijn allemaal verknocht geweest aan Bourgeois, omdat hij iemand was die geen dogma oplegde, maar de studenten begeleidde in hun eigen project, zonder architectuur uit het oog te verliezen. Dus hen echt sterker maakte, hun eigen intuïties voedde om hen tot onafhankelijke ontwerpers te laten ontwikkelen.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.